Goedemorgen, fijn om hier weer te zijn. Ik ben gefascineerd door interactie. Ik weet niet of u dat kent. Ik vind het heel leuk deze dagen vooral op het terras te zitten. En dan bestel ik liever niks, dat is namelijk goedkoper. Maar het is heel leuk om naar al die mensen te kijken en te zien wat er allemaal gebeurt. Wie herkent dat? Die graag op het terrasje zit. En dan kijk, je hoeft eigenlijk niks te doen, hè? Er gebeurt altijd van alles. En dat is eigenlijk ontzettend leuk. En interactie zegt ook altijd iets over onszelf. Ik weet niet of je dat doorhebt. En dus ook al doe je niks, dan zeg je toch eigenlijk iets over jezelf. En dat is ook wel fascinerend, vind ik. Ik heb een bekentenis. Ik was een incompleet mens. Als je me 15 jaar geleden ontmoet had, dan was ik een hoofdman. Ja, niet dat ik een eigen stam heb of zo, maar ik bedoel, het draaide allemaal om mijn hoofd. De logica en mijn verstand en het willen beredeneren en willen begrijpen, dat was wel typisch iets voor mij. Heb ik nog steeds, en dan zie ik dat nu meer als een talent, maar eigenlijk de rest van mijn lijf was niet aanwezig. Af en toe zag je zo'n hoofd door de ruimte zweven en dat was ik dan. En de afgelopen jaren heb ik een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dat noem ik de reis van mijn hoofd naar mijn hart. En ik denk dat wij bedoeld zijn als hele mensen, inclusief onze emoties. We zijn zowel verstand als emoties. Ik heb een favoriete startvraag als ik mensen coach. En dan vraag ik altijd, hoe zit je erbij? Nou, misschien kunt u dat even aan uw buurman vragen. En vraag even aan uw buurman, hoe zit u erbij? Vraag het eens even. Hebt u ook wat te doen? Sommige mensen die moet je dan ook weer een beetje afremmen, hè? Die houden dan niet meer op. Hè? Dus u mag nu stoppen. Het is nog geen koffietijd. Wie zei er tegen de ander, oh, het is goed met mij? Steek eens je hand op. Ja, dan moet je wel durven natuurlijk nu. Hè? Ik denk dat we dat heel snel zeggen. Hoe zit je erbij? Oh, goed. Ja, dat is een beetje standaard antwoord. Als je dat niet zegt, dan loop je namelijk een risico. Is dat zo? Ja, hè? Nou, niet zo goed vandaag. Dan zeggen mensen, volgende vraag. Laten we er niet te veel bij stilstaan. En die vraag die stel ik altijd, hoe zit je erbij? En dat doe ik altijd om even mensen te laten landen, hè, als ik ze spreek. En als ik dan zo'n vraag stel, dan hoor ik heel regelmatig een antwoord wat een heel verhaal is, wat iemand gedaan heeft. Ja, dat vroeg ik helemaal niet. Maar dus is eigenlijk best wel vreemd, hè, vind je niet? Je stelt één vraag en je krijgt een heel ander antwoord. En dat gebeurt zomaar. Ik stel een vraag over het gevoel en ik krijg bijvoorbeeld een verstandsantwoord. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ik was daar zelf trouwens ook heel goed in. Hè? Ik stel je voor dat je bent je houdt van gitaarspelen. En dat je dan zegt over jezelf, ik voel mij een slechte gitaarspeler. Nou, dat is geen gevoel. Je zou dan eigenlijk moeten zeggen, ik ben teleurgesteld in mezelf als gitaarspeler. Daar ken ik me helemaal in. Zijn er meer mensen die geprobeerd hebben gitaar te spelen en dat is niet gelukt? Ja, er zijn meer mensen. We zeggen gevoelswoorden, maar ze zijn het niet. Ik sprak vorige week Els bij ons in de kerk en ik wist dat zij in de moeilijke omstandigheden zat met haar werk. En ik wilde gewoon even weten hoe het ermee was. Ik vroeg aan Els, hoe is het? En toen kreeg ik een heel geestelijk antwoord. Toen dacht ik, ja, wat vreemd. Wat raar eigenlijk dat mensen meteen een geestelijk antwoord geven. Ik dacht, ze gaat nu iets zeggen over haar werk. Over dat het allemaal vervelend is gegaan en zo. Nee, God had gesproken en ik vond het opvallend. Of ik moest denken aan Gerry. Gerry die kwam bij mij en zij wilde het graag over de toekomst van haar werk hebben. Ze zit al heel lang in de wijkverpleging. Ze wilde daarover nadenken of ze dat wilde blijven doen. En al heel snel ging het over het overlijden van haar man. Een jaar of 6 geleden, ik weet niet meer precies, is hij overleden. Na een kort ziekbed en in no time ging het over het overlijden van haar man. En ze raakte geëmotioneerd en ze zei, sorry dat ik geëmotioneerd raak. Maar ze wilde het eigenlijk niet hebben over al die gevoelsdingen. Ik begrijp het wel. Het gaat vanochtend over emoties, daar wil ik het graag over hebben. Het is een boodschap die in mijn hart leeft, omdat er denk ik nog veel over te zeggen is. En de titel van mijn preek is Heel mens worden of een heel mens zijn. En dan bedoel ik mij een compleet mens, maar ook heel worden in het proces dat wij aan het oefenen zijn om op Jezus te lijken. Sommige christenen die zijn permanent aan het geestelijk fitnessen om iets voor te zijn. Ja, ze praten alleen maar in geestelijke termen. En dan mag het eigenlijk niet gaan over al die praktische dingen. Ja, dat vind ik opvallend. Dat vind ik interessant, zeg ik dan meestal. He, wat interessant. En we vergeten dan dat we ook lichaam en ziel zijn. Daar gaat het ook over. Lichaam, ziel en geest. Er lijkt iets te zijn met emoties in de christelijke wereld. Het lijkt of ze er niet mogen zijn. Nou, misschien geldt het wel voor de hele westerse wereld. We zijn vooral hoofd. En dan zeggen mensen ook, ik zei het net al, hè, oh sorry voor mijn tranen, sorry dat ik emotioneel word. Dan begint het een beetje zo te doen. Hè, en, ja. Ja, en ik zeg, het is helemaal geen probleem dat je emotioneel bent. Kennelijk gebeurt daar nu iets heel belangrijks. Laten we daar even aandacht aan besteden. Laten we er even bij stilstaan. Maar dat zijn we niet zo gewend, denk ik. En ik verlang naar echtheid en eerlijkheid. Ik wil heel graag als mensen mij ontmoeten, dat ze een heel mens ontmoeten. Met alles erop en eraan. Soms in topvorm en soms ja, gaat het even wat minder op zo'n dag. Heb je dat wel eens? Dat het een dag wat minder gaat? Ja. Nou, gelukkig zijn er ook maar mensen die zich daarin herkennen. Ik heb één tekst meegenomen. Ja, heel veel tekst hoor, uiteindelijk. Maar ik begin met één tekst. En die staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Ik heb het gewoon natuurlijk in mijn iPad staan, maar het staat wel interessant als ik nog even in mijn Bijbel blader. Als ik het kan vinden. Ja, het staat er nog steeds in. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Daar kom ik dan uiteindelijk uit. En daar staat, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het gaat over geest, ziel en lichaam. En het gaat over dat we heilig blijven in de tijd die we nog hebben hier op aarde. Daar gaat het over. En dit is een typerende brief. Dit is een brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En hij stichtte de gemeente tijdens zijn tweede zendingsreis. En dit is ook zijn eerste brief. Dus misschien moet het een beetje mild zijn voor Paulus. Hij was een beetje aan het oefenen, denk ik. En het is een bemoedigingsbrief die gaat over de focus op Jezus' terugkomst. Het was verwarring over de tweede komst. Jezus was in de aarde geweest, hij zou terugkomen. En er was allerlei verwarring over in deze gemeente. En daar schrijft Paulus over. Sommigen verwachten dat Jezus heel snel zou terugkeren. En ze waren ook benieuwd, een aantal mensen waren ook heel erg benieuwd hoe het dan zat met al die mensen die in de tussentijd overleden waren. Hoe moest dat en hoe zat het dan precies? En Paulus probeert dat uit te leggen. Nou, volgens mij is de verwarring over de wederkomst en over de eindtijd is nog steeds aanwezig. Dat was toen al zo, maar dat is nog steeds zo. En zeker in de afgelopen tijd. En dan komen we bij hoofdstuk 5. En de eerste vers die gaan echt over die wederkomst, over de terugkomst van Jezus. En vanaf vers 12 kan je dan lezen in hoofdstuk 5. Daar staat werkbaar een opsomming waar je u tegen kan zeggen. Als je de hele Bijbel niet zou hebben en je zou alleen deze versen doen, ik denk dat je enorm zou opvallen als christen. Omdat er heel veel in staat. Paulus die dacht misschien ook een beetje, ja, papier is op, einde van de brief. Ik stop er nog even wat extra dingen in. En uiteindelijk komt hij dan uit bij vers 23. Hè, die vers wat ik net voorlas. En dat was Paulus' manier, denk ik, om te zeggen, God wil bij elk aspect van je leven betrokken zijn. Dat is het eerste, hè. Dus niet maar een deel van ons. Niet alleen hier op zondag, dan met ons geestelijk leven, of 's ochtends als je stille tijd houdt. Maar hij wil bij jouw hele leven betrokken zijn. En het tweede is, je zou het kunnen opvatten dat het vooral Gods taak is, en zo staat het er toch, hè. Nog de God van de vrede, hè, dus God zou iets moeten doen lang kennelijk, zo staat het er, lijkt het erop. Je zou het kunnen opvatten dat het vooral Gods taak is dat we heilig blijven in de komende jaren. Nou, er is een andere tekst in 2 Petrus 3 vers 14 die iets anders zegt, misschien het tegenovergestelde zegt. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Ja, dat is weer het tegenovergestelde. Bij de ene tekst doet God het en bij de andere tekst doen wij het. En ik denk dat het een samenwerking is. Ik zie mijn leven met God, een samenwerking tussen God en mij, mij en God. Ik doe mijn deel en God doet zijn deel. En dat is dan een ideale samenwerking. Dus ik denk dat het voor allebei waar is. Nou, ik wil drie onderdelen van onszelf uit 1 Thessalonicenzen uitleggen, even duidelijk maken aan de hand van een tekening. Ik heb mijn mooie flip over meegenomen. En het begint allemaal met ons lichaam. Even kijken, ik moet een eentje lopen. Ik heb mooi 3 cirkels getekend. En mijn cirkels tekenen is mijn favoriete bezigheid. Lichaam, ziel en geest. De Bijbeltekst is geest, ziel en lichaam. Maar ik noem het even van buiten naar binnen. Dat is misschien ook het makkelijkste te zien. Makkelijkste te begrijpen. Onze buitenkant is het deel wat zichtbaar is. Ons lichaam. Daar begin ik mee. En met ons lichaam maken we contact met de fysieke wereld. De wereld buiten ons heen. Door onze zintuigen. Door zien, ruiken, proeven, aanraken en horen. Het lichaam is een, ja, een soort omhulsel, zou je kunnen zeggen. Dat ook nog eens reageert op de ziel. De ziel is de tweede cirkel. En daar staat, het is ons innerlijk. Onze ziel maakt contact met de psychologische wereld. Onze binnenwereld, onze gedachten, emoties, onze ziel. Onze ziel denkt, voelt en maakt keuzes. En dan kom ik bij de geest uit. Hè. Dat is ons diepste wezen, onze kern van binnen. En onze geest is gemaakt om contact met God te maken. Hem te ontvangen en hem te bevatten. En zo interessant is dat we al die 3 onderdelen nodig hebben. En naar mijn idee vergeten we er soms wel eens 1. Dat denk ik. Dat is mijn idee daarover. Dus omdat je een lichaam hebt, heb je door zintuigen een bewustzijn van de wereld om je heen. Er is ook een tekst bij, Matthäus 6, vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan het oog oprecht is, dan zal heel uw lichaam verlicht zijn. Nou, en die tekst gaat verder. Dus als je een lichaam hebt, dan hebben we zintuigen. En door die zintuigen hebben we contact met de wereld. Omdat je een ziel hebt, heb je zelfbewustzijn. En dat staat bijvoorbeeld in Psalm 42, vers 5. Hieraan denk ik, ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met een optrek naar optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. De ziel maakt contact met mijzelf, hè, met mijn zelfbewustzijn. Omdat je geest bent, dat is het derde onderdeel, ben je in staat tot godsbewustzijn. Is het mogelijk om God te leren kennen en een relatie met hem te ondergaan. Job 32, vers 8 staat, voorwaar het is de geest van God in de sterveling. En die 3 onderdelen zijn heel belangrijk en ik heb het idee dat er soms wel eens 1 vergeten wordt. Aan het lichaam, aan de buitenkant kun je zien eigenlijk hoe iemand zich voelt, als je goed kijkt tenminste. Als je iemand kent, dan kan je al veel zien. Aan het lichaam kan je ook zien of iemand van zichzelf houdt of niet. Ja, sommige mensen die gebruiken heel veel make-up om iets te verhullen, maar als het goed is, kan je aan de buitenkant ook wel iets zien, ja. Een gezonde ziel is iemand die in contact is met de binnenwereld. Dat zijn mensen, denk ik, die in balans zijn. En de geest, daaraan merken we hoe iemands relatie met God is. Nou, wij zijn als een geheel met die 3 onderdelen. Het hoort allemaal bij elkaar. En ze reageren op elkaar. Elk van die 3 delen heeft ook behoefte. Daar heb ik een paar dingen aan toegevoegd. Die hangen aan de achterkant. Even kijken hoe ik dat ook weer had bedacht. Ik heb hier vrij duidelijke lijnen getekend tussen de verschillende cirkels, maar zo werkt het nou ook weer niet vaak. Zo werkt het ook weer niet. Zo, die lijnen zijn niet zo strak en zo hard als je altijd zou denken. Ik moet even kijken waar ik precies gebleven ben met al mijn papiertjes. Ja, ik weet het weer hoor. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat tussen de geest en de ziel allerlei verbindingsstukken zijn. Een soort poorten. Gebed is iets geestelijks, maar het bevindt zich ook in de ziel. En je zou kunnen zeggen, intuïtie, ja, dat is ook iets geestelijks. Ik zeg heel vaak, intuïtie is het gebied waar de Heilige Geest zich beweegt. Je voelt iets aan, en dat is niet zomaar wat, maar het is vaak ook wat de Heilige Geest tegen je zegt. Aanbidding is ook een combinatie van geest en ziel. De ziel, je lichaam, of je binnenkant reageert op, wil graag God aanbidden. Dat is ook wat er gebeurt. Nou, tussen al die verschillende cirkels zijn dus ook verbindingsstukken te bedenken. Er zijn er veel meer dan ik deze die ik nu laat zien hoor, maar om even aan te geven dat het niet alleen strikt afgekaderde cirkels zijn. Emoties die komen uit de ziel voort, maar die reageren ook wel weer naar het lichaam toe, als het goed is. Hè? Tranen bijvoorbeeld die je ziet. Keuze komt uit de ziel voort en die zie je dan ook wel eigenlijk als iemand zich uitspreekt. Voorstelling, ja, dat past er niet helemaal erop, maar voorstellingsvermogen heeft ook iets te maken met de ziel en het lichaam. Er zijn voortdurend verbindingsstukken tussen al die verschillende onderdelen. Maar ik wil vanochtend vooral stilstaan bij emoties. Stilstaan bij de ziel. Besteden we wel genoeg aandacht aan onze ziel? Onze ziel maakt contact met de psychologische wereld, het is onze binnenwereld, het zijn gedachten, emoties en het is onze wil. Onze ziel denkt, voelt en maakt keuzes. Ik heb een fantastisch boek daarover gelezen. Het boek heet Gezond Geloof. Het is niet meer verkrijgbaar. Het is niet meer in de handel. Het is uitverkocht. Maar ik lees daar een paar dingen uit voor, omdat het zo mooi beschreven staat. Veel van ons christenen geloven met heel ons hart dat boosheid, verdriet en angst zonden zijn die we uit de weg moeten gaan. Die wijzen er ons naar ideeën op dat er iets met ons geestelijk leven mis is. Boosheid is gevaarlijk en niet liefdevol naar anderen. Verdriet wijst op een gebrek aan geloof in de belofte van God. En angst, de Bijbel staat vol geboden om nergens bezorgd over te zijn en niet bang te zijn. Dan kan je tientallen teksten, kan ik natuurlijk bedenken. Ik denk maar even de tekst uit Filippenzen 4 vers 6, wees over niets bezorgd. Hè, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dan staat, wees niet bang. Andere tekst, Efeze 4 vers 31, laat alle wrok en drift en boosheid varen. Op de een of andere manier zijn deze teksten niet een aanmoediging om ernaar te kijken voor ons geworden, maar is het een soort vermijdtekst geworden. We mogen niet boos zijn, we mogen dat allemaal niet ervaren, niet voelen, want ja, de Bijbel zegt dat het verkeerd is en klopt dat dan wel? We weten ons er vaak ook geen raad mee, denk ik. Daardoor vermijden we het. En we creëren onbewust een verschil tussen onze buitenwereld en onze binnenwereld. Die binnenwereld, die buitenwereld, die moet er oké uitzien. Ja, wat er dan precies aan die binnenwereld mankeert of daarmee is, dat laten we dan maar rusten. En het verschil heb ik ontdekt, als er een groot verschil is tussen je binnenwereld en je buitenwereld, dus hoe je je voordoet en hoe je eigenlijk voelt, dat het ongelooflijk veel energie kost. Herken je dat? Ja, hè? Als je doet alsof het goed met je gaat en het is eigenlijk helemaal niet zo, dan kost dat nog eens extra energie. Ik lees nog even door in het boek. Als we onze pijn, onze verliezen en gevoelens jaar na jaar ontkennen, worden we steeds minder mens. We veranderen langzaam in lege omhulsels waarop wat glimlachende gezichten geverfd zijn. Aan de buitenkant zien we er wel christelijk uit, maar ja, aan de binnenkant voelt het helemaal niet zo. En de schrijver van het boek zegt, Peter Scazzaro, is een Italiaanse man, leeft en woont in New York. Hij zegt, het kwam nooit in me op dat God misschien door mijn gevoel tot me sprak, op een manier die zijn waarheid geweld aandeed. Hoe kon ik naar mijn verlangens, dromen, sympathieën en antipathieën luisteren? Zouden ze me niet in de verkeerde kant opvoeren, verder van God af? Daarom schonk ik er geen aandacht aan. Dat komt me zo bekend voor. Ik negeerde mijn emoties en ik dacht, een beetje lastige dingen zijn het. Ik parkeer ze maar een beetje en dan zie ik later wel wat er nog wat mee moet. Als we deze teksten verkeerd interpreteren, zegt hij, denken dat we niet bezorgd, bang of boos zouden mogen zijn. En als we dat doen, ontkennen we onze emoties die er wel zitten. Onze emoties gewaar worden is verbonden raken met onszelf. Met ons als geheel, lichaam, ziel en geest. Als we onze gevoelens niet volledig kunnen uiten, kunnen we God, anderen en onszelf niet volledig liefhebben, zegt hij. En ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom we ons een beetje ongemakkelijk voelen met emoties. En ik noem er een paar. De eerste tekst is, die ik daar in verband even mee noem, is Lucas 9, vers 23. Tegen allen zei hij, dat is Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Ja, als je dit vers interpreteert dat je geen emoties mag hebben, dan doet het denk ik het tegenovergestelde van zoals het bedoeld is. De vraag is, sterven aan onszelf, betekent dat ook dat je geen emoties mag hebben? Nou, dat denk ik niet. Hebben we dan eigenlijk wel een juiste theologie als het over onze ziel gaat? Sterven aan onszelf betekent onze zonnige aspecten, onze defensieve houding bijvoorbeeld, onze afstandelijkheid, arrogantie, koppigheid, schijnheiligheid, veroordeling en wetticisme, ik noem maar een paar zonden, er zijn er nog veel meer natuurlijk, dat we die achter ons laten, dat we ons daarvan bekeren. En God vraagt niet van ons dat we afrekenen met de goede aspecten van het leven, van ons wezen, zoals vriendschappen, plezier maken, genieten van kunst en muziek, ontspanning en natuur, en ik kan nog veel meer opnoemen. En ik moet denken aan een situatie dat ik in 1997, we waren net een jaar in Haarlem lid geworden van de gemeente. Dat was onze eerste zomerreis dat we met de jeugd naar een buitenland gingen om daar een week te evangeliseren. En op de terugweg, ik zat naast een van de oudste van de voorgangers, Daniel Renger was dat toen, en die vroeg toen mij in de bus op de terugweg, ik weet niet of dat het beste moment was na zo'n zomerreis, maar hij zei tegen mij, hey Michiel, vertel eens, wat zijn jouw plannen en dromen voor de komende 5 jaar? Nou, ik dacht dat ik het niet goed hoorde. Hij zegt, je bedoelt mijn dromen voor de komende 5 jaar? Nou, hij zei, die heb ik helemaal niet, jong. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Zijn vraag overviel mij eigenlijk. En ik denk ook wel een beetje door die theologie dat, ja, mijn, wat ik wil, wat ik wens, dat het allemaal niet zo belangrijk is. Dat God dat niet interesseert. Dat ik me daar in elk geval, dat dacht ik althans toen, me niet mee bezig moest houden. Ik stond eigenlijk met mijn mond vol tanden, de vraag die hij stelde. Nou, hij had wel iets aangezet hoor, bij mij. Dus er zijn daarna wel heel wat dromen en wensen gekomen. Maar ik dacht gewoon, ja, dat past helemaal niet bij een christen. Dus de eerste is, het sterven aan onszelf betekent niet het sterven aan onze emoties. Maar dat we daar eigenlijk juist de ruimte voor maken. En dan ben je misschien, als je dat niet zo gewend bent, is dat ook wel ingewikkeld. Dat kan ik me ook voorstellen. En het tweede is dat God ook gevoel heeft. En er zijn verschillende Bijbelteksten, ik kan er tientallen opnoemen, waaruit dat blijkt, het Oude Testament, Nieuwe Testament, dat God zelf ook gevoel heeft. En er staat bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 25, en God zag dat het goed was. Daar begon het al mee. God heeft dus emoties. Vers 31, hij was blij, hij straalde van vreugde over ons. Genesis 6, vers 6, hij kreeg spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Jesaja 42, vers 14. Al zo lang heb ik niets gezegd, ik heb gezwegen, me beheerst. En nu schreeuw ik het uit als een barende vrouw. Ik zucht en ik zwoeg tegelijk. Ik blader even door naar Matthäus 26 en aan Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Marcus 3, vers 5, hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hartleersheid. Boos en tegelijkertijd ook verdrietig. Dat ging dus op de een of andere manier ook samen. En Lucas 10, vers 21, op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan mensen hebt onthuld. Allemaal teksten, en er zijn er veel en veel meer. Oude Testament, Nieuwe Testament, die volstaat dat God een God is van emoties. Die aantonen dat God emoties heeft. En waar als we naar het beeld van God gemaakt zijn, zouden we dan ook niet een beetje meer emoties kunnen toelaten in ons leven? Ook niet een beetje meer aandacht daarvoor kunnen hebben? God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. Willen we echte impact hebben op de wereld, in de wereld, dan mogen we heler worden, denk ik. Waarbij we de drie delen, zoals ik ze hier getekend heb, veel meer aandacht geven. Dit is wat ik heb ontdekt in de gesprekken die ik met christenen voer, speciaal met christenen, dat die derde cirkel, of de tweede cirkel eigenlijk in het midden, een beetje verdwenen is. Christenen die ik spreek hebben wel een lichaam, ze hebben ook een geest, maar die ziel die is wel een beetje kleiner geworden. Het is een heel klein zieltje. Een beetje zielig eigenlijk. En ik denk dat we veel ruimer zouden mogen zijn in het wat ruimte geven aan die ziel in ons leven. Maar Michiel, zeg je nou echt dat we meer aandacht moeten besteden aan onze emoties? Ja, dat zeg ik inderdaad. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar angst is toch eigenlijk een hele slechte raadgever. Hè? Dat is zo'n uitspraak die we dan gebruiken. Ja, dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je niet soms ruimte moet geven aan die angst die er zit. Emoties kunnen nog aan de haal gaan met me, zeg je misschien. En dat is niet wat ik wil. Nou, dat is ook heel verstandig om dat te blijven doen. Dat begrijp ik. Ik ben er vooral voor dat emoties die we ervaren, die binnen in ons zitten, dat we die meer ruimte geven. Dat we die emoties voor ons laten werken. Die emoties willen ons namelijk iets zeggen in ons leven. Ik had les van een docent in een van de opleidingen die ik gedaan heb. En die zei, emoties zijn belangenbehartigers van iets wat echt belangrijk voor je is. Dat heb ik nooit meer vergeten. Ik dacht, hé, emoties die vertellen dus, willen ze dus eigenlijk een verhaal vertellen aan mij over iets wat heel belangrijk is. Daarom vind ik het ook zo mooi als mensen geëmotioneerd raken. Dan denk ik, hé, dit gaat ergens over. Dit raakt. Dit is, van binnen wordt er iets geraakt. Of misschien zeg je, ja, ik zou wel willen iets meer ruimte voor emoties, maar hoe doe ik dat dan? Ook een goede vraag. Wil je je emoties opmerken? Start dan met eens te vragen aan je lichaam hoe het erbij zit. Wat het jou wil vertellen. Wat er gebeurt in je lichaam. Hoe reageert je lichaam op bepaalde situaties? Ik had het helemaal niet aangeleerd. Of was het misschien afgeleerd. Ik negeerde de signalen die mijn lichaam mij wilde vertellen. Bijvoorbeeld, je ervaart in een bepaalde situatie een knoop in je maag. Een spanningshoofdpijn. Je knarst met je tanden. Kan je ook 's nachts doen, hè? Je hebt misschien gebalde vuisten als je ergens zit, zonder dat je het zelf doorhebt. Je verkrampt. Je handpalmen zijn nat van het zweet. Je tikt met je voeten. Ja, waarvoor eigenlijk? Ja, hoe zit dat precies? Je hebt last van slapeloosheid. Vraag jezelf eens af, wat probeert mijn lichaam mij duidelijk te maken? Wat wil mijn lichaam zeggen? Misschien wel over die ziel. Als ik terugkijk op mijn levenslijn, dan werd ik door de gebeurtenissen op mijn levenslijn een soort aangepaste versie van mijzelf. Geen 2.0 versie, maar misschien een min 1.0 versie. Ik werd niet beter, maar ik, zoals ik al zei, ik was vooral hoofd. Iemand zei eens een keer, je hebt kippen zonder kop, hè. Je doet iets als een kip zonder kop. Hè? Dat betekent dat je als een soort chaos rondloopt. Hè? Maar je hebt ook koppen zonder kip, weet je dat? Ja, dat was ik. Het was eigenlijk alleen maar hoofd en alles wat hieronder zat, met name ook aan ziel en gevoelens, daar kon ik niet zoveel mee. Ik was een beetje afgesloten van die onderkant. Ik leverde ongepaste zorg. Ik mocht niet zijn wie ik werkelijk was. In mij zit namelijk een heel gevoelig deel wat ik geen ruimte durfde te geven. Of ik wist me daar geen raad mee. Ik trok een muur op waardoor ik vervreemde van andere mensen en uiteindelijk ook van mijzelf. Ik had geen contact met mijn binnenwereld. En dat was diep verdrietig. Op mijn 43ste liep ik helemaal vast door de crisis die onze zoon doormaakt. Onze zoon was in jaar 14, maakte de overstap van MAVO naar LTS. Dat was niet zo'n hele handige overstap. En als gevolg daarvan ontwikkelde hij een ernstige angststoornis. Hij heeft bijna 9 maanden thuis gezeten en het was de meest aangrijpende situatie in mijn leven. Het machteloos voelen. Tot dan had ik het altijd gered met mijn hoofd. Met verklaringen, met logische redeneringen. Maar hier stopte het, toen ik 43 jaar was. En zijn crisis werd ook mijn crisis, dat begrijp je natuurlijk. En ik wist niet waar de oplossing zat. Ik zei tegen God, waarom overkomt mij dit? En allemaal van dat soort dingen. Totdat ik ontdekte dat het fantastisch was om iets meer van mijn kwetsbaarheid te delen met andere mensen, met mijn collega's. En dat heeft de deur geopend om dichter bij mijn hart te komen. Veel dichterbij te komen. De crisis van mijn zoon, de crisis die ook in mij afspeelde, heeft me uiteindelijk veel dichter bij mijzelf gebracht. En dichter bij God, zeker. De crisis van die situatie werd een kans voor mij om het te ontwikkelen en om ruimte te maken voor wat er hier binnen zich afspeelde. Ik lees de tekst nog een keer van uit de Message, de tekst uit 1 Thessalonicense. Lees ik nog een keer uit de Message, want er staat hier zo mooi beschreven. May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole. Put you together, spirit, soul and body, and keep you fit for the coming of our Master Jesus Christ. Het staat er zo mooi beschreven. Ik vertaal het nog even. Ik wens je toe dat God zelf, de God die alles heilig en heel maakt, jou heilig en heel maakt, je samenvoegt tot geest, ziel en lichaam, en ervoor zal zorgen dat je fit blijft voor de komst van je meester, Jezus Christus. Ik heb de afgelopen jaren heel veel tijd gestoken in mijn ziel. En ik wil je vragen om of jij datzelfde wil doen als je dat nodig vindt. Hè? Dus je mag het helemaal zelf bepalen natuurlijk. En dan heb ik een paar vragen voor je. Ik wil je vragen of je de komende tijd aan zielfitness wil doen. En de vraag is bijvoorbeeld, wat denk ik? Mensen die schrikken soms van wat ze allemaal denken. En de volgende vraag is, wat voel ik waar? Wat gebeurt er eigenlijk misschien in mijn lichaam? En de volgende vraag is, tot welke keuzes leidt dit? Wat doe ik wel of wat doe ik nou juist niet? Wat vermijd ik? En wat zegt God hierover tegen mij? Ik wil graag dat u gaat staan, dan zal ik bidden. En daarmee sluit ik af. Wilt u gaan staan? Dank u, Vader Heer, dat u niet schrikt wat wij denken of wat wij voelen, wat wij ervaren. U schrikt niet, u denkt, wat denkt deze persoon nou? U kent ons door en door. U maakte ons met een reden. En u maakte ons ook tot wie wij zijn. En ik bid, Heer, dat voor iedereen, zoals hij of zij hier zit, de keus zal maken en zal zeggen, hey, er is nog wat te ontdekken in mijn leven, misschien op zielgebied. Dat we niet alleen maar geestelijk bezig zijn, maar juist als complete, hele mensen willen leven. En als jij dat wilt, dan wil ik vragen of je gewoon je handen voor je wil openen. En dan wil God daar ook iets in leggen, dat geloof ik. Heer, dank u wel, Heer, dat als wij een stap zetten, iets willen, ons willen ontwikkelen, Heer, dan legt u ook eigenlijk al mogelijkheden en situaties in onze handen om mee aan de slag te gaan. Zoals ik vertelde over die crisis van mijn zoon, Heer, dat was de kans die ook in die situatie zat om te veranderen voor mijn leven. En ik heb die kans gegrepen. En ik bid ook voor iedereen hier dat hij of zij een stap zal zetten op het gebied van hun ziel. Dat we, als we elkaar tegenkomen, elkaar zouden vragen, hey, hoe is het met je ziel? En dat we dan daar eerlijk antwoord op zouden kunnen geven. Ik zegen je in jouw proces.